Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Annemarie Fokkens. De trend van het aantal coronabesmettingen lijkt te stagneren. Voor de tweede dag op rij zijn de cijfers gestegen. Verslaggever Sander van Mersbergen, wat zijn dan die nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers zijn dat er het afgelopen etmaal 5658 positieve tests zijn geregistreerd bij het RIVM. En dat zijn er 234 meer dan gisteren. Gisteren hadden we ook al een stijging in het aantal positieve tests. Dat waren toen ruim 700 meer dan de dag ervoor. De dag ervoor, dat was dinsdag. Toen was het aantal positieve tests eigenlijk ongeveer hetzelfde als op maandag. En dus als je dat even van wat iets meer afstand bekijkt, dan zie je eigenlijk dat die dalende trend die we vorige week sterk zagen, sinds eind oktober eigenlijk, dat die er nu gewoon niet meer is. Dat is nu even de conclusie.
Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling, hè? Iedereen had het idee van we komen hier nu weer langzaam uit. Maar ja, kunnen we er al iets over zeggen waar het aan zou kunnen liggen?
Ja, het opvallende is dat zelfs minister Hugo de Jonge gisteren echt wel stellig zei dat we de piek van de tweede golf achter de rug hadden. Dat was het moment dat hij die uitspraak deed, was eigenlijk net voor het moment dat die stijgende besmettingscijfers naar buiten kwamen. Nou, nu hebben we voor de tweede keer die stijging. En als je dat toch inmiddels twee dagen achter elkaar ziet, ga je toch nadenken van hoe kan dat nou komen? Want we hebben natuurlijk nog steeds hetzelfde strenge maatregelenpakket. Hè? Dus ja. Dat is hetzelfde. Wat je dan kunt gaan verzinnen is dat mensen zich misschien weer iets slechter aan de regels zijn gaan houden. Maar daar heb ik op dit moment eigenlijk geen aanwijzingen van gezien. Een tweede ding wat er natuurlijk is, is dat na de herfstvakantie de kinderen weer naar school zijn gegaan. Dat is nu ruim twee weken geleden. Wellicht heeft dat dan een extra effect op de verspreiding van het virus. Maar zoals ik gisteren ook al zei, dat is echt speculatie. En dat zou onderzocht moeten worden. Maar het is wel opvallend.
Het wordt natuurlijk wel spannend nu, hè? Want volgende week besluit het kabinet weer over de versoepelingen van de maatregelen, waar iedereen toch heel hard op zit te wachten. Zeker voor die kerstdagen die eraan zitten te komen en al die andere feestdagen. Gaat die stijging dan nog veranderingen brengen, denk jij, als we toch in die lijn weer heel langzaam een klein beetje meer besmettingen krijgen?
Ja, wat volgende week in ieder geval op tafel ligt bij het kabinet, dat is het weer terugdraaien van de maatregelen die vorige week in zijn gegaan. Sinds vorige week zijn natuurlijk de bioscopen dicht, de dierentuinen, de musea, de theaters. Vorige week is ook bepaald dat we thuis nog maar twee mensen mogen ontvangen, wat natuurlijk echt wel streng is. En volgende week besluit het kabinet, zoals er toen afgesproken, of dat in stand blijft, die maatregelen. En begin deze week was eigenlijk het idee van het gaat nu zo goed, dat is een formaliteit. En die maatregelen gaan weer van tafel. Ja. Als het aantal besmettingen toe blijft nemen, dan op basis van wat we de afgelopen maanden gezien hebben, lijkt het mij heel vreemd dat het kabinet dan toch tot een versoepeling besluit. Dus het perspectief verandert wel een beetje door deze ontwikkeling. En zeker als dat de komende dagen doorzet, dan krijg je toch weer een heel ander verhaal. Want dan blijkbaar zijn de maatregelen die nu gelden dan niet genoeg om het virus stabiel te houden.
Nee, tenzij natuurlijk die ziekenhuiscijfers er wel aardig goed voor staan. Want hoe staan die ervoor?
Ja, dat is ook weer gecommuniceerd zoals iedere dag eigenlijk. Hè. Ja, vandaag is naar buiten gebracht dat er een daling is in de bezetting in de ziekenhuizen. Er zijn 76 patiënten minder. Het zijn er nu ruim 2200. En dat is op zich positief natuurlijk. Toch ook als je op die ziekenhuizen inzoomt. De strenge maatregelen, die gedeeltelijke lockdown hè, en daarna nog die dierentuinen en bioscopen dicht en zo. Dat was echt met het doel om het aantal patiënten in de ziekenhuizen snel naar beneden te laten gaan. Ja. Ook dat leek vorige week best wel te lukken. Toen liep het echt hard af. Maar ja, als je toch deze week weer gaat kijken, dan zie je dat die afvlakking er nog wel is, maar dat het echt niet meer zo hard gaat. Op het hoogtepunt van de tweede golf tot nu toe lagen er 2600 mensen in het ziekenhuis. ziekenhuis. Nou ja, dat werd echt veel te veel gevonden door de mensen in de ziekenhuizen die daar werken. Nu zijn het er 2200. Ja, dat is wel een verschil, maar het is geen halvering,
nee,
zeg maar.
Nee.
Ja, en als de komende dagen niet heel hard gaat dalen, dan, nou, dan zul je er een vergif op kunnen innemen dat ze in het ziekenhuis zeggen dat dit gewoon niet vol te houden is maandenlang. Nou. Dus dat wordt ook dan wel een discussie, denk ik.
Vandaag ging de Kamer in debat over de vrijheid van meningsuiting. De aanleiding was natuurlijk dat er recente aanslagen in Frankrijk en Oostenrijk zijn geweest. Maar ook in ons land zitten leraren ondergedoken omdat ze Mohammed-cartoons in de klas hebben laten zien. En dat leidde tot een ingewikkelde discussie waarbij de emoties hoog opliepen. Kijk maar eens mee.
Voorzitter, het zou de heer Azarkan iets moeten zeggen. Het zou iets moeten zeggen dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema.
Ja,
dat
ik
was
hou
nu,
niet mijn mond als u
dat
het zegt.
Dat was nu toen de er een tijd, leraar was onthoofd.
De tijd dat partijen
toen
hier bepalen dat
woord.
Ik mijn mond hou.
Ik was aan het woord.
Bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou.
Maar dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek.
We praten erover verder met politiek verslaggever Tobias den Hartog. Ja, denk fractievoorzitter Azarkan, die botste hier heel hard met CDA-Kamerlid Vertorenburg. Waardoor raakt de Kamer nou toch zo verdeeld?
Op dit punt is de verdeeldheid een beetje denk tegen de rest. Want dit was een onderdeel van het debat. En dat ging erover dat er kort na die onthoofding van die Franse leraren, die Paty, was er een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer van moslims en moslimorganisaties, waarin stond dat er godslasterlijke uitlatingen eigenlijk verboden zouden moeten worden. Hè. En dat verwees natuurlijk naar de Mohammed-cartoons. Waar het bij die moord op Paty om draaide. Dus de Kamer, ja, die schoot dat schoot bij de Kamer eigenlijk in het verkeerde keelgat. Zo van, ja, de timing alleen al is heel onkies.
Ja.
Nog los wat je ervan vindt. En ja, Azarkan verdedigde dat in het debat.
Alsof het een beetje zijn eigen schuld geweest zou zijn door die prent te laten zien. Dat was een beetje het gevoel erachter.
Ja, ik geloof dat Gert-Jan Segers was van de ChristenUnie, die zei dat als je zo'n petitie zou steunen, dat je daar eigenlijk mee zegt, ja, die moordenaar had wel een punt, want zo'n afbeelding van Mohammed moet niet kunnen. Dus ja, dat raakte wel een snaar. Dat was geen theater, dit was echt, ze waren echt behoorlijk boos.
Ja. Ja, want als we nou eens kijken naar wat die verschillende partijen dan voor oplossingen bieden, wat wordt er gezegd in de Kamer?
Ja. Ja, daar loopt het dus meteen uiteen. Hè. Kijk, ook Denk vindt die aanslagen in Wenen en in Nice, de onthoofding, ook het onderduiken van die Rotterdamse docent, mm-hmm. Dat vinden ze allemaal even erg. Hè. Afschuwelijk, verwerpelijk, niet goed te praten, dat soort teksten, die heeft iedereen. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag, wat ga je daaraan doen? Ja, en dan gaan alle wegen een beetje scheiden. PVV-leider Wilders die had het debat aangevraagd. En ja, die wil eigenlijk gewoon alle moskeeën dicht. Maar daar is dan weer geen meerderheid voor in de Kamer. Dan heb je het CDA, die wil eigenlijk het verheerlijken van geweld. Hè. Wat je vaak ziet na die aanslagen, dat mensen zeggen dat ze steunen willen ze verbieden. Maar daar wil D66 dan maar niet van weten. En die hebben ze toch nodig voor zo'n meerderheid ervoor. Nou, dan heb je de VVD, die wil eigenlijk alle imams, radicale imams van buiten de EU... überhaupt imams trouwens, van buiten de EU weren. Dus verbieden om hier te komen. Mm-hmm. Maar dan zegt de ChristenUnie weer, maar ja, wat doe je dan met een rabbijn, Joodse rabbijn uit New York die hier wil komen? Weet je? Dus allemaal denken ze een richting uit, maar bijna niemand heeft een plan waar dan een meerderheid van de Kamer achter staat.
Jeetje, ja, dat is een ingewikkelde discussie inderdaad. Is er wel een conclusie genomen, zeg maar, over het gebruik van die spotprint?
Nou, dat is eigenlijk wel verdedigd hoor. Dat valt, die spotprint, dat valt gewoon onder de vrijheid van meningsuiting. Hè. We hebben in 2014 geloof ik, nou, is een soort, er was nog een soort niet gebruikte wet op godslastering, als ik het wel heb. En die is toen ook uit de wet gehaald. Zo van, nou, die gebruiken we toch niet. Want de vrijheid van meningsuiting gaat daar overheen. Dus die halen we ook uit de wet. En daar is eigenlijk iedereen het wel mee eens. Afgezien dus van Denk, die zegt van ja, die petitie ligt er nu. Laten we het er eens over gaan hebben. Maar dat maakt eigenlijk geen kans in de Kamer.
Nee. Nou, het is natuurlijk een ingewikkelde discussie, hè, wat we al stellen. Ook in heel Europa. Want bijvoorbeeld een president Macron en die bondskanselier Sebastian Kurz, die kondigde in Frankrijk en Oostenrijk al best wel vergaande terreurmaatregelen aan. En die willen ze dus ook op Europees niveau gaan afspreken. Wat kunnen we daarvan verwachten? Is hierover gesproken?
Ja, de afspreken gaat net te ver, bespreken wel. En dat is wat premier Rutte, die staat nu de Kamer te woord in het debat. Dat is wat hij daar ook heeft gezegd. Hij heeft contact gehad met zijn Europese collega's over die aanslagen. En in begin december spreken ze daar ook nog een keer over door. Mm-hmm. En dan zie je wel dat Macron bijvoorbeeld heeft gezegd van ja, als we niet kunnen controleren wie er Europa binnenkomen. En een van de terreuraanslagplegers, dat was een migrant die nog maar kort in Europa was.
Yeah.
Maar als we die stroom niet kunnen controleren, ja, dan wil ik mijn eigen grenzen misschien wel bewaken. Hè? En dat is iets wat dat is heel ingrijpend. Want dan zou je de Schengenzone overboord zetten. Hè? Het vrije verkeer van personen, goederen enzovoort. Yeah. Hoe ga je dat dan precies doen? Dus dat is best wel ingrijpend. Maar het is wel iets waarvan Rutte heeft gezegd, ja, ik ben het eigenlijk wel met hem eens dat als het oncontroleerbaar wordt, dat we erover na moeten denken. En dat heeft hij in het debat ook herhaald.
Bibliotheken die halen boeken met traditionele zwarte pieten steeds vaker uit de collectie. Martin Beersen is directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Ja, waarom halen jullie de oude Sinterklaasboeken weg?
Nou, dat doen we al een tijdje. Ergens een jaar of 5 geleden heeft de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, denk ik, een hele goede stap gezet. En gezegd, joh, wij moeten nou eens eindelijk zorgen dat kinderfeest voor alle Amsterdammers hetzelfde feest is. En dat we ophouden om daar zo'n ongelooflijk, stigmatiserend ding van te maken. Met die klassieke Zwarte Pieten, met dat hele achtergrondverhaal. Daar zijn wij al jaren 5 geleden mee begonnen. We hebben alle Zwarte Pieten uit de bibliotheek-etalages gehaald. En we zijn nu eigenlijk, en dat is altijd een proces van een aantal jaren, we zijn nu eigenlijk onze kinderboeken weer aan het verversen. Hè. Elk jaar gaat er 10% van de collectie uit. En op het moment dat er oude Sinterklaas en Zwarte Piet boeken uitgaan, dan voegen we nieuwe toe. Dus het is een op zich regulier proces dat je ververst. Maar we doen dat nu natuurlijk wel met dat beeld, ja, wat we 5 jaar geleden al hebben ingezet.
Ja, zijn er nog veel bibliotheekleden die dan vragen naar de traditionele boeken?
Nee hoor, nee. Weet je, er is een jaar of 2, 3 geleden is een enkeling geweest die heeft gezegd, goh, het valt mij op dat en dat oude kinderboekje er niet meer is. Waarover zijn maar geen mensen met kinderen, maar mensen die blijkbaar daar speciaal even naar kwamen kijken. Maar er is natuurlijk echt geen kind wat zegt, joh, zou ik eens een Sinterklaasboekje mogen zien waarin mijn gekleurde klasgenoten eens een beetje raar wordt weggezet.
Nee,
dus
ja.
dat is helemaal geen onderwerp.
Nee, dat is inderdaad helder. Maar aan de andere kant, kijk, die oude Sinterklaasboeken, dat is natuurlijk wel onderdeel van onze geschiedenis. Net als bijvoorbeeld een oorlogsboek, ja, waar ook heel veel nare dingen gebeurd zijn.
Ja.
Gaat het dan niet wat ver om ze dan uit de collectie te halen?
Nou, we halen ze ook niet allemaal uit de collectie. Hè. Wij maken daarin echt een onderscheid tussen wat hebben we op het schap staan. Hè. Waar kunnen kinderen zelf naar binnen lopen en zo bij. Nou, daar halen we het uit. Ja, ik zie daar een geweldige foto van hoe dat werkt bij ons.
Ja.
Nou, daar wil je dat soort ouderwetse boekjes helemaal niet meer hebben staan. Nou hebben wij toevallig wel de allergrootste historische kinderboekencollectie van heel Nederland. Die staat in het magazijn.
Mm-hmm.
En daar worden natuurlijk wel een aantal van dat soort historische boekjes bewaard, zodat de mensen die daar nou echt nog eens een keer wetenschappelijk onderzoek naar willen doen of iets dergelijks, daar nog wel bij kunnen. Dus het gaat niet allemaal weg, maar het staat niet meer voor de kinderen zomaar voor het schrijfboekenschap.
Zeggen toch, het leven begint bij 40.
Ja, maar wat begint er dan precies? De weg terug?
Aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
Ja, en wat was daarvoor dan? Was dat droog oefenen?
Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, 30ers een dilemma.
50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij?
Wat hebben wij? Wat hebben wij?
Een podcast!
Mijn god. Het is echt heel erg. Het is echt heel erg.
Dat je dit gewoon gedaan hebt.
Wat sta ik hier eigenlijk te doen?
Ben ik dan een oude lul? Maar dan
laten we ook stoppen met dat het erg is dat je ouder bent.
Ja, en hoe diep je gaat dat je
Ik heb nog steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat aanklooi.
De 40ers.
Luister nu op ad.nl en via de bekende podcast apps.